Goedemorgen, goede avond, Christ. Jullie zijn allemaal wakker, dat is heel goed. Op Goede Vrijdag geen mededelingen, maar is er misschien wel water voor de spreker op Goede Vrijdag? Dat zou ik heel fijn vinden. Dank u wel. Vandaag is het thema, wat ik boven de preek geschreven heb, de mens en zijn offer. Het staat er met kleine letters. De mens met een kleine letter en zijn offer met een kleine letter. Aan het einde van de preek heb ik het over de mens met een hoofdletter. Jezus Christus. En zijn offer met een hoofdletter. Het offer van Jezus Christus. Hartelijk dank. En dat verwijst natuurlijk naar het avondmaal wat we straks gaan vieren. Maar we beginnen met te kijken naar het offer en de mens. Of de mens en het offer. Ik heb me afgevraagd, hoeveel staat er eigenlijk in de Bijbel over het offer? Wat is een offer? Hoe bedoelt God dat nou, een offer? En er zijn zoveel teksten over een offer in de Bijbel, dat ik heb besloten heel eenvoudig... ik heb altijd een preek in drie punten, dat weet u. Dus ik ga de eerste drie offers uit de Bijbel met u bespreken. En dat komt best wel mooi uit, vond ik. Allereerste keer dat in de Bijbel gesproken wordt over een offer, daar gaan we eerst lezen. Dat is in Genesis hoofdstuk 3, vers 6 tot 11 en vers 21. Genesis 3, vers 6 tot 11 en vers 21. En de vrouw, dat is Eva, zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Heeft u soms van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? En dan vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Tot zover. Adam en Eva hadden gezondigd. En daardoor schaamden zij zich. Zij zagen dat ze naakt waren. Nou, dat waren ze gisteren ook en eergisteren ook. Maar opeens schaamden ze zich. En dat had niet te maken met de kleertjes, maar dat had te maken met de zonde. Laat dat duidelijk zijn. Want zelfs toen Eva en Adam, die hadden zelf kleren gemaakt van vijgenbladeren, staat er. Dus ze hadden inmiddels zich bedekt. En toen riep God Adam en ze verstopten zich. En Adam zei, terwijl die, even voor de duidelijkheid, een olijfkleren jas aan had, een olijfbladeren gewaad aan had, toen zei hij: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Dus kleren halen de zonde niet weg, halen de schaamte niet weg. Hij schaamde zich. Hij was naakt voor God. Het verschil tussen schuld en schaamte is wel belangrijk om te weten. Schuld richt zich op de fout. Ik heb iets fout gedaan. Ik heb van die vrucht gegeten en dat mocht niet. Maar schaamte, die kijkt naar wie jij bent als gevolg van die schuld. En dan schaam je je. Schaamte is dus persoonlijker. Het is intiemer. En daarom dat Adam en Eva zeiden: wij zijn naakt. Er staat niks tussen God en ons in en dat kunnen we nu niet hebben. En wat gebeurt er dan? Dan staat er, de Heere God maakte voor Adam en Eva kleren van huiden. Even een vraagje. Hadden ze in die tijd al huidenwinkels? U mag wel antwoord geven hoor. Nee. Hoe kwam God aan een huid? Hij doodde een dier. Dat is de enige mogelijkheid. En ik heb het even goed uitgezocht in het Hebreeuws. Daar staat, hij maakte voor hen klederen van een huid. Sommige vertalingen zeggen van huiden. Maar er staat een huid. Er is één dier gedood. En dat voorzag in een huid voor de zonde van meerdere mensen. Eén onschuldige is gedood voor de verzoening, voor het bekleden van de zonde van meerdere mensen. Een mooi principe, hè? Wat je daar al ziet, helemaal in het begin, waar het fout gaat. Het gaat fout en op dezelfde dag bekleedt God Adam en Eva met de huid van een onschuldig dier dat gedood is in hun plaats. Hier zien we al het plaatsvervangend lijden. Hier zien we al het onschuldige. En we zien dat één onschuldig dier voldoende is voor meer. Wat prachtig, hè? Prachtig, hè? Ik heb een keer van broeder Ouweneel gehoord. Willem Ouweneel was hier kort geleden. Wij kennen ook Frank Ouweneel, die heeft het me ook wel eens verteld. Hun vader preekte elke zondag over het avondmaal en nooit uit dezelfde tekst. Je kan altijd wel uit 1 Korinthe 11 preken of uit het einde ergens van Lucas of zo. Maar elke bijbeltekst, elk bijbelboek heeft bijbelteksten die geschikt zijn om te spreken over het avondmaal, over het offer van de Heer Jezus. Dit is er ook eentje. Ik vond het heel mooi om te horen dat deze broeder, en dat weten zijn zonen, Willem Ouweneel is al oud, ietsje oud, nou net zo oud als ik, en Frank. Zij hebben geleerd van hun vader, je kunt elke dag preken over het avondmaal en over het verlossingswerk van de Heer Jezus, zonder eenzelfde tekst aan te spreken. Dat is mooi, hè? De Bijbel staat helemaal vol van het offer van de Heer Jezus. Wat deed God? Hij bekleedde Adam en Eva. En ik lees met u Romeinen 13, vers 14. Bekleed u dan met de Heere Jezus Christus. Dat verwijst naar deze daad van God. En in Galaten 3, vers 27 lees ik ook even voor. Allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Ik heb hier wel eens gepreekt. Toen was het. Zit hier dat dooppad onder? En ik liep een beetje en op een gegeven moment hoorde ik mensen uit de zaal. Zo van, hij valt erin, maar ik let wel op hoor. Maar iedereen die in Christus gedoopt is, heeft zich met Christus bekleed. Is dat niet prachtig? En wat God hier laat zien, is dat het onmogelijk is om in zijn aanwezigheid te komen, zonder dat we bekleed zijn met de onschuldige. Dat is punt 1 van mijn preek. Bekleed met de onschuldige. Bent u bekleed met Christus? Dan mag u in zijn tegenwoordigheid komen. God die moest de mens wegsturen uit de Hof van Eden. Dat kon niet anders. Maar hij kon ook helemaal niet meer bij hen in de buurt zijn. Er was maar één mogelijkheid, is dat God zelf een offer bracht. En God bracht dat offer door een dier te doden. En dat was de enige manier waarop wij, mensen, in zijn aanwezigheid kunnen zijn. U kent die tekst misschien uit Romeinen 3, vers 23. Allen hebben gezondigd. Vindt u dat een fijn vers? Allen, iedereen. Ik ga u even allemaal aanwijzen zo. Ook mezelf zo. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Het is nog onmogelijk om met zonde bekleed de heerlijkheid van God te zien. Zijn grootheid, zijn prachtigheid, zijn stralendheid, zijn majesteit, zijn fantastischheid. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat missen wij. Dat lopen we helemaal mis, omdat we gezondigd hebben. Maar Romeinen 3, vers 23 is niet afgelopen. Er staat een komma. dat we door Jezus Christus gered zijn. Dus als we bekleed zijn met Christus, zoals God hier dat eerste offer bracht, dan mogen wij zijn heerlijkheid, zijn fantastischheid, zijn stralende glorie, zijn koninklijkheid, zijn aanwezigheid kennen en ervaren. En dan ga ik verder met het tweede offer uit de Bijbel. Dat is het offer van Abel en Kaïn. Het gaat mij om het offer van Abel. Genesis 4. Genesis 4, vers 3 tot en met 5. 3, 4 en 5. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. En de Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet zijn hoofd zakken. Het laatste ga ik het niet over hebben, dat Kaïn daar boos over werd. Maar wat er dus gebeurt is, Kaïn brengt een offer en Abel brengt een offer. Kaïn was een landbouwer. Die had graan en gerst en weet ik wat hij allemaal had. En Abel, dat was een schaapherder. Een veehoeder. En Kaïn bracht van het harde werk, misschien een jaar lang hard aangewerkt. U kent dat wel, het land klaarmaken, want dat zou voortaan zwaar zijn. Zwoegen moest je voor je brood. Het land bewerken en ploegen en weet ik veel wat allemaal. En dan zaaien en besproeien en wachten tot het opkomt en onkruid wieden en uiteindelijk oogsten. Hij had hard gewerkt en daarvan bracht hij een offer aan de Heer. Prachtig toch, zou je zeggen. En Abel, zou bijna zeggen, die hoefde niet veel te doen. Die lammetjes, die werden zelf geboren. En hij pakte zo'n eerstgeboren lammetje en slachtte dat en gaf dat aan de Heer. En de Heer zag wel en sloeg wel acht op het offer van Abel en niet op dat van Kaïn. Kan dat nou? Hier zit een heel duidelijk beeld in. Misschien ziet u hem al lang, maar ik wil het toch graag vertellen. Kaïn bracht de vrucht van zijn eigen werk. Zijn eigen inzet. Hoe goed had hij gewerkt? Hoe goed was hij in landbouw? Wat een grote mooie korrels. Wat een schitterende oogst. Hij had maar zoveel gezaaid en kijk eens hoeveel het was geworden. Hij had het goed gepresteerd. Kaïn bracht de vrucht van zijn eigen werk. Abel doodde een dier. Er vloeide bloed en dat bracht hij voor God. De Bijbel zegt, zonder bloedvergieten is het onmogelijk om Goden welgevallig te zijn. Zo staat het er niet. Zonder bloedvergieten geschiet er geen vergeving, zo staat het er. En zonder geloof daarin is het niet mogelijk om hem welgevallig te zijn. Zonder bloedvergieten. Hoe wist Abel dat? En had Kaïn dit ook kunnen weten? Dat is dan de grote vraag. En dan zeg ik, ja maar natuurlijk. Ze zijn opgegroeid in het huis van Adam en Eva. Ze zijn opgevoed door Adam en Eva. En die hebben niet één keer, maar waarschijnlijk keer op keer gezegd tegen hun kinderen, let op, wij woonden vroeger in een prachtige hof, maar nu wonen wij hier. En zwangerschap zal moeilijker worden, werken op het land zal moeilijker worden, alles is veranderd, want wij zijn ongehoorzaam geweest. En wat heeft God toen gedaan? Hij heeft ons niet gedood, dat hadden we wel verdiend hoor, hij heeft ons niet gedood, maar hij heeft een ander gedood in onze plaats. Een dier. En ons daarmee bekleed. Er is bloed gevloeid. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij nog leven. Dat hebben Adam en Eva natuurlijk aan hun kinderen verteld. Dus konden Kaïn en Abel dit weten? Ja. Hoe kon Abel nou weten dat hij een lammetje moest slachten? Dat had hij van zijn ouders gehoord. Kaïn wist het ook. En Kaïn deed het op zijn eigen manier. En lieve mensen, dat is de boodschap uit dit offer. Wat wij op onze eigen manier doen, daar kunnen we God niet blij mee maken. Laat ik het anders zeggen. Ons eigen offer, ons eigen inzet, onze eigen streven en harde werken is voor God niet voldoende. Ik zeg niet dat God er niet blij mee is. Misschien vindt God het ook wel allemaal prachtig wat ik allemaal doe en zo. Maar het is niet voldoende. Het kan nooit onze zonde wegnemen. Het kan ons nooit verzoenen met de Vader. Nooit. Alleen maar het bloed van een plaatsvervangend onschuldig offer. En bij Abel zie je dan ook nog staan dat het een eerstgeborene is. Dat vind ik dan ook nog mooi. Dat is het verschil tussen Abel en Kaïn. De titel van de preek, de mens en zijn offer. Nou, hier kwamen twee mensen. Kaïn en Abel. Was de een beter dan de ander? Nee. Waren ze allebei onder de zonde? Ja. Dus daar zat het verschil niet. Het verschil zat in waar zij op vertrouwden toen ze bij God kwamen. Eigen inzicht, eigen werk, eigen prestaties of vertrouw je op het plaatsvervangend offer. En zometeen gaan we het avondmaal vieren onder leiding van Harm. En dan in ons hart zeggen we eigenlijk, Vader, wij komen met lege handen. Ik kan wel van alles en ik denk wel van alles te weten, maar ik vertrouw op dat offer van Jezus Christus. Anders is het niet genoeg. Als wij komen met al onze spullen, dan zegt God, ja, heel mooi, maar het is niet genoeg. Komen wij in de naam van Jezus en zeggen wij, wat fijn dat Hij dat voor ons gedaan heeft. Dat Hij voor ons gestorven is. Wat we gedenken met zijn lichaam en zijn bloed voor ons vergoten. Daar vertrouw ik op. Dan zegt de Vader in de hemel, dat is genoeg. Dat is genoeg. Daar gaat het om. En dan wil ik nu nog met u praten over een derde offer. Een derde offer uit de Bijbel is dat van... stond op een kabel, sorry. Noach's offer. Als Noach met de dieren in de ark is geweest en uiteindelijk weer uit de ark mag komen, dan offert hij een offer voor God. Genesis hoofdstuk 8. Ik ga eventjes verder. Ik had misschien ook eentje achter met de PowerPoint. Door Gods offer mogen wij in zijn aanwezigheid komen. En door Abels offer, door een offer van een bloed, van een plaatsvervangend dier, van het storten van bloed, dat is onze manier om te naderen tot God. En dat kan alleen maar door te vertrouwen op Jezus Christus. Dan gaan we nu kijken naar Noach's offer. Genesis 8 vanaf vers 20. Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee en alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur. En de Heere zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Tot zover. Dat is vers 21a. Noach bouwt dus een altaar voor de Heere. Ik dacht vroeger altijd, toen ik nooit zo goed las, van heb je al die dieren gered in de ark en daarna gaat hij ze één voor één opofferen. Dat kan toch niet? Maar het ging om de dieren waar de zeven van waren. Oh ja, dus het klopt toch. De dieren die wij later ook mochten eten, die andere dieren niet. Die reine dieren, daarvan bracht hij een offer voor Gods aangezicht. En er staat dat het een brandoffer is. En er zijn heel veel offers in de Bijbel. Spijsoffers, reukoffer, vredeoffer, brandoffer. Ik heb er niet zo heel veel op gestudeerd. Alleen brandoffer, daar weet ik u over te vertellen. Dat is bedoeld voor God alleen. Als je een brandoffer brengt aan God, dan heeft het niks meer met jou te maken. Maar alles met Hem. Als wij God lof prijzen en we zeggen, Jezus is koning, Jezus is Heer, Jezus is mijn verlosser, Jezus Christus is alles, dan brengen wij een brandoffer aan God en dan herinneren wij God eraan hoe geweldig zijn zoon is. Heeft niks meer met ons te maken. Dat is heel erg mooi. Een brandoffer. En wat hier staat, is dat de Heere de aangename geur rook. Zo betrokken is hij met ons. En aangename geur, dat woord in het Hebreeuws, kun je ook uitleggen als rust. Rustige geur. Dat is toch mooi, hè? Vrede en rust. Want wat doet Noach hier? Er is, als hij uit de ark stapt, een compleet nieuwe wereld. Hij dankt God voor een nieuwe wereld. Hij dankt God voor eigenlijk het nieuwe leven wat hij heeft gekregen. Hij ging die ark in, hij dacht, ik weet niet hoe dit afloopt. Ik weet niet wat er nou gaat gebeuren. Ik weet niet waar we terechtkomen. Ik weet niet hoe de wereld eruit ziet als wij weer ooit hier uitkomen. En toen kwam hij uit de ark en er was groen. Dat had de raaf en zelfs ook de duif al laten zien. En er was nieuw leven, een nieuwe wereld. En hij mocht weer heen gaan en de aarde bevolken. Hij dankte God voor het nieuwe leven. En als wij als wedergeboren christenen God bedanken voor wat hij ons gegeven heeft, dan is aan onze aanbidding een brandoffer. In Efeze 5 vers 2, dat lees ik even voor. Wandel in de liefde zoals ook Christus ons liefgehad heeft. En Christus heeft zichzelf voor ons overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dus wat wij zometeen vieren in het avondmaal, dat is het offer van Jezus Christus. En dat offer was en is een aangename geur voor God. We bedenken soms wel eens van, oh wat vreselijk wat hij heeft meegemaakt aan dat kruis. Wat een zwaar lijden. Wat een diep lijden. En dat hij ook nog eens verlaten is door God. En riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat het 3 uur donker werd. En noem het maar op, verschrikkelijk. Ja, amen. En dat was aangenaam voor God. Dat gaf eindelijk rust. Waarom? Omdat daar de verzoening tot stand werd gebracht tussen mensen en God. Daar werd aan het kruis het onschuldige offer gebracht. Die ene. Zijn bloed werd geofferd. Zodat wij allemaal zondaren, allemaal schuldig voor hem, zodat wij allemaal gereinigd en gered en vergeven mogen zijn. Verzoend met de Vader en straks voor eeuwig verheerlijkt voor zijn aangezicht. Ik wil niet afsluiten zonder ook te lezen van het offer van de Heer Jezus uit de Bijbel. Johannes 19, vers 23 en verder. Nadat de soldaten Jezus hadden gekruisigd, namen ze zijn kleren en maakten 4 delen voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van bovenaf als 1 geheel geweven. Ze hebben dus al zijn kleren genomen. Hè? U kunt zich daar wel wat bij voorstellen. Bijna alle afbeeldingen van Jezus Christus, een foto, een schilderij of een beeldhouwwerk of iets dergelijks. Daar heeft de Heer Jezus lendendoeken en weet ik veel wat allemaal. Dat is allemaal uit respect voor wie hij is. Maar de Bijbel zegt dat hij naakt aan het kruis was. Onze schande en schaamte, die je in Genesis hoofdstuk 3 al zag, heeft hij op zich genomen. Zodat wij ons niet meer hoeven te schamen voor onze zonde. De soldaten zeiden tegen elkaar, laten we dat niet scheuren, dat onderkleed. Maar laten we erom loten, voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat zegt, ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. Over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En toen zei hij tegen de discipel, Johannes, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. En er stond een kruik met zure wijn. En ze vulde een spons met zure wijn, omwikkelde die met hyssop en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan van de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Jezus Christus heeft zichzelf geofferd. De andere twee, de twee misdadigers die naast hem gekruisigd waren, werden met een speer doorstoken, omdat zij eigenlijk nog leefden. Maar Jezus heeft zelf zijn leven aan God gegeven. Hij heeft zichzelf geofferd. In de andere evangelie staat ook dat hij zegt: Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Hij legde zijn leven af voor ons. En vlak daarvoor zei hij: het is volbracht. Dat avondmaal, dat vieren wij, want het is volbracht. Niet onze werken, ons graan, onze offers, onze alles wat we weten en kunnen. Daarmee komen wij er niet. Dat is altijd onvoldoende. Als offer, of hoe je het ook ziet, wat we willen brengen aan God. Het enige offer waarop wij mogen staan is het offer van Jezus Christus. Die heeft gezegd: het is volbracht. Amen.